De schriftlezing zal zijn uit het boek der psalmen, daarvan de 35e psalm. We noemden nu psalm 35, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu psalm 35. Een psalm van David. Twist, Heere, met mijn twisters, strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas en sta op tot mijn hulp. En breng de spies voort en sluit de weg toe, mijn vervolgers tegemoet. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind. De engel des Heeren drijven hen weg. Hun weg zij duister en gans slibberig. En de engel des Heeren vervolgen hen. Want zij hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. De verwoestingen overkomen hem, dat hij het niet weten, en zijn net dat hij verborgen heeft, vangen hemzelf. Hij vallen daarin met verwoesting. Zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Gij die de ellendige redt van dien, die sterker is dan hij, en de ellendige en noodruftige van zijn beroveren. Wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving mijner ziel. Mij aangaande daarentegen, als ik, zij krank waren, was een zak mijn kleed. Ik kwelde mijn ziel met vasten en mijn gebed keerde weder in mijn boezem. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest waren. Ik ging gebukt in het zwart, als een die over zijn moeder treurt. Als ik hinkte, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich tot mij als geslagenen, en ik merkte niets. Zij scheurden hun klederen en zij zwegen niet stil. Onder de huichelachtige, spotachtige tafelbroeders knesten zij over mij met hun tanden. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van uw liederverwoesting, mijn eenzame van de jonge leeuwen. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij een valse oorzaak vijanden zijn, nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Want zij spreken niet van vrede, maar ze bedenken bedriegelijke zaken tegen de stillen in de landen. En ze sperren hun mond wijd op tegen mij. Zij zeggen, ha, ha, ons oog heeft het gezien. Heere, gij hebt het gezien. Zwijg niet. Heere, wees niet verre van mij. Ontwaak en word wakker tot mijn recht, mijn God en Heere, tot mijn twistzaak. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, Heere mijn God, en laat ze zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, Hea, onze ziel. Laat hen niet zeggen, wij hebben hen verslonden. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden, die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden, die zich tegen mij groot maken. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn, die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere, die lust heeft tot de vrede zijns knechts. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag.
Gemeente, de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, psalm 35, vers 3b. Dus psalm 35, vers 3b. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, tot zover. Het is opmerkelijk wat wij lezen in Matteüs 10, vers 28. Daar zegt de Heer Jezus: vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zo snel een overtuigde zondaar zijn voeten op het smalle pad heeft gezet, dan moet hij zeggen: O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? 1000 dingen spannen samen om hem van die weg af te trekken. De Heere die weet dat de tegenspoeden van hen vele zijn, en dat zodra een mens zijn voet op het smalle pad zet, al de vijanden moord en dreigementen blazen, komt en hij zegt: vrees niet voor hen die het lichaam doden. De Heere wil niet dat men ongevoelig zal zijn, maar hij wil wel dat zij zeggen: hoe zijn mijn tegenstanders vermenigvuldigd? Ja, dat zij roepen zoals een Asa: Heere, het is niets bij u te helpen, hetzij de machtige, hetzij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niet vermogen. En zoals Mozes, toen ze voor de Rode Zee stonden, zodat de Heere riep: wat roept gij, Mozes? Sta vast en ziet het heil des Heeren. Maar wanneer de Heere niet zo direct antwoord geeft op hun roepen, of geen haastige redding, dan moeten zij de drinkbeker drinken die de Vader hun te drinken geeft. De tegenstanders kunnen toch slechts het lichaam doden. De Heere wil ons leren dat wij het meest voor de ziel moeten zorgen. En al waren zij met een leger belegerd en hun ziel is in God verheugd, dan zouden zij kunnen zeggen: ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Daarom hebben de mannen Gods er hun werk van gemaakt om voor hun edele en kostbare ziel te zorgen, om die te verzorgen in dit leven. Zo zegt Johannes dat hij graag had dat het met hun ziel goed ging, zoals met het lichaam. Ze wilden altijd zo graag weten of het goed tussen de Heere en hun ziel was, maar vooral als ze moesten sterven. Dan waren zij het meest bezorgd over dat edele deel, zoals Stefanus die riep: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En in navolging van de Heere Jezus toen hij stierf, die uitriep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zoals Petrus zei, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Dat wisten ze in het Oude Testament. De man Gods, David, had dit ook geleerd. Hij komt ons hiervoor in de tekst als in het midden van zijn vijanden, gejaagd en zeer benauwd. Maar hoe bang het hem ook was van buiten, hij zorgde voor zijn kostbare ziel. Hij zei in het eerste vers: twist, Heere, met mijn twisters, strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas en sta op tot mijn hulp. Hij was zeer benauwd van buiten, maar hij wil zeggen: Heere, als u mij geen zichtbare redding geeft. Hij doet een gebed: zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan zal ik tevreden zijn, wil hij zeggen. Ik zal mij dan verblijden, als u mij van binnen verkwikt. Dan zal ik geen mens vrezen. Ik ben wel een weerloze duif, onmachtig om te redden. Want aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. Maak ze beschaamd en red mij, al is het dan niet naar mijn begeerte. Ik heb dan een ander verzoek voor mijn ziel. Zegt gij tot mijn ziel: ik ben uw heil. En dit zijn dan de woorden die wij gedacht hadden te overdenken. En letten we dan achtereenvolgens op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een vaste waarheid. In de tweede plaats bij Davids verzoek. En in de derde plaats hoe dit een middel zou zijn om alles te boven te komen. Dus in de eerste plaats een vaste waarheid. dat God het heil alleen is voor de ziel. In de tweede plaats Davids verzoek dat hij tot de koning van de hemel heeft. En dat is, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En in de derde plaats hoe dit een middel zou zijn om alles te boven te komen. Letten we dus in de eerste plaats op een vaste waarheid. Hier hebben wij dan een vaste waarheid, dat de Heere het heil is voor de ziel. Hier hebt u een ziel. Er is heil voor die ziel, dat is de Heere. Het zijn allemaal mooie stukken, ieder waard dat wij die nader inzien en beschouwen. Hier moeten wij door de ziel soms verstaan de hele mens, zodat hij dan genoemd wordt naar zijn kostbare ziel. Zo wordt er gezegd van Jacob dat hij in Egypte kwam met 70 zielen, waarmee bedoeld wordt 70 mensen. Daar wordt dus de hele mens bedoeld door het woord ziel. Soms wordt het woord ziel gebruikt voor het inwendige en kostbare deel van de mens. En in die betekenis wordt het ook hier in onze tekst genomen. De koning David ziet op het edelste deel van de mens, zijn ziel. Die ziel onderscheidt ons van de dieren. Zij maakt ons de engelen gelijk in onsterfelijkheid. Onze ziel is als een afbeelding van het beeld Gods. Want de ziel bestaat in verstand, wil en geheugen. En die drie zaken zijn in de ziel werkzaam. Want drie zijn er getuigen, zijn er ook die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Die ziel in de volmaakte mens begiftigde hem met haar deugden. Zij legde er dus iets van zichzelf in. Die ziel was begiftigd met Gods beeld dat bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Door de zonde is dat echter verloren. In de herschepping, in de wedergeboorte, herstelt God die deugden weer in de ziel. Het is het edelste schepsel dat God onder de zon geschapen heeft. Die ziel leefde met God als in een familiaire omgang. Die was er gelukkig in God tot zijn vriend te hebben en nabij de Heere te zijn. Maar nu is onze ziel ongelukkig door het missen van God. De ziel dan, die geschapen was naar Gods beeld, had de duivel tot een tegenstander. Die was boos op haar, hij wilde haar aanvallen en de Heere liet dat toe. Satan heeft die strijd gewonnen. Daar is onze ziel ongelukkig geworden. Zij is nu allebei haar ogen kwijt en ziet niets meer. De ogen van het verstand zijn bevlekt. De wil is verdorven en verkeerd. Ze begeert enkel wat voor haar schadelijk en verderfelijk is. Haar geheugen wordt gevuld met ijdele wereldse dingen. Het oordeelt verkeerd. De ziel is door de zonde schuldig geworden. Zij is strafbaar en verdoemelijk. Zij is jammerlijk, arm, ellendig, blind en naakt en heeft aan alles gebrek. David, de man Gods, ziende dat hij zo'n ziel had, ziet ook dat er iets moet zijn wat die ziel gelukkig maakt. En dan spreekt hij van heil. Er is in de eerste plaats tijdelijk heil. God zei tot Mozes, wat roept gij? Vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Er is in de tweede plaats ook geestelijk heil. Namelijk dat hij bevrijd is van alles wat smartelijk is. En dat hij datgene geniet wat hem genoegen kan geven. En wat is dat geestelijk heil? Tegen schuld is er vergeving. Tegen schrik is er vrede. Tegen droefheid is er troost. Tegen naaktheid is er het kleed van Jezus' gerechtigheid. Er is geestelijk heil voor de ziel en dat is de Heere Jezus. Hij heeft het geestelijk heil teweeggebracht, verdiend en verworven. Daarom wordt er gezegd, zie uw heil komt. En verheugt u zeer, gij dochter Sions, juicht, gij dochter Jeruzalems, zie uw koning zal komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. En er is in de derde plaats ook eeuwig heil. En dat drieërlei heil mocht de dichter van Psalm 35 hebben. De Heer Jezus, die dat heil verworven heeft, de heilsgoederen en eindelijk de eeuwige zaligheid. Wat was nu dat heil? Hij zegt: Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Hij had de Heere aangesproken in het eerste vers. En wie was die Heere? Het is de Heere Jezus, of anders, de Vader door de Zoon. Het is ook des Vaders heil. Hij heeft het bereid en ontdekt. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Weet u wat voor heil de ziel moet hebben? Zo zullen wij zien hoe God het deel is van de ziel. Zou er heil zijn voor de ziel, dan moet het altijd blijvend zijn. Hij is de opperste wijsheid. Raad en het wezen zijn mijne. Wanneer er geen heil is voor de ziel dat bestendig en duurzaam goed is, dan is er geen heil in de gehele wereld. Want Salomo zegt: ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Maar God alleen kan het heil zijn van de ziel, want hij is bestendig en duurzaam goed. Een zieke ziel die kan geen heil hebben, omdat zij oneindige begeerte heeft. En die oneindige begeerte kunnen niet vervuld worden of de ziel moet heil hebben. En alles wat zij in zich sluit is alleen God. God is alles voor de ziel. Daarom kon Jacob zeggen: ik heb alles. Paulus zei: ze zijn alle uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is van God. In de hemel zal God zijn, alles in alle. Daar is hij alles wat de ziel kan begeren. Ja, God is raad voor een verlegene, licht voor iemand die in het donker verkeert, rijkdom voor de geestelijke armoede. Er kon geen heil zijn voor de ziel of het moest volkomen toereikend zijn. En dat is alleen God, die zei tot Abraham: ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Hij is volkomen toereikend voor zichzelf, voor de engelen en voor al zijn kinderen. Zo is God volkomen toereikend voor hen, zodat zij kunnen zeggen: mij lust niets anders meer. Zal dan de ziel heil hebben, dan moet dat eeuwig heil zijn, want zij leeft ook eeuwig. En zo is de Heere dan alleen het heil van de ziel. Hij is van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde. Dat goed zal van hen nooit genomen worden. Nu kunt u de waarheid begrijpen die de koning David stelt als hij zegt: de Heere alleen is het heil van de ziel. Letten we nu in de tweede plaats op Davids verzoek. Nu komt de koning van de aarde, David, en doet een verzoek aan de koning van de hemel en zegt: zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wat baat het dat God het heil is en hij is het niet voor mij? Wat baat het als God het heil was voor mij en ik wist het niet? Wat baatte het de rijke man dat hij Lazarus in de hemel zag en hij lag in de pijn? Wat baatte het de inwoners van de eerste wereld dat zij de ark zagen en zij toch moesten verdrinken? Wat baatte het Jacob dat Jozef nog leefde terwijl hij het niet wist? Wat baatte het de discipelen dat de Heere Jezus was opgestaan en zij wisten het niet? Dat stelt een kind van God niet tevreden. Al kwam er een engel uit de hemelen die zei: God is uw God, ze zouden het niet geloven. Zoals de engel kwam tot Gideon en zei: de Heer is met u, gij strijdbare held. En zoals Mozes, toen de Heere zei: zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg. Hij was niet tevreden, maar hij zei: Heere, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. En zo is het ook met Gods kinderen. Al kwam er een engel uit de hemel, ze zouden het niet geloven. Ja, al kwam er een profeet des Heren, zoals tot David, toen Nathan zei: uw zonden zijn u vergeven. Dat kon hem niet tevreden stellen. Hoor hem eens in Psalm 51. Hij deed daar belijdenis van en het was: Doe mij toch nu smaken de zekerheid van mijn zaligheid. Al kwamen al Gods kinderen en zeiden, God is uw God. Daar kan ik geen staat op maken, zegt de ziel, want alle mensen zijn leugenachtig. Hij is niet gelukzalig die lof heeft bij de mensen, maar wiens lof is uit God. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. De ziel kan het toch niet geloven, hoewel mijn hart het zegt. Wel, zegt zo'n ziel, die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Het hart is bedriegelijk, ja, het is erg listig. Wie zal het kennen? Maar de koning David klimt hoger op met zijn gedachten. Hij gaat naar de Heere en zegt, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. God heeft van ouds gesproken door verschijningen. Hij heeft zelfs gesproken tot Kain. Hij heeft Abraham geroepen. Hij heeft gesproken door de profeten. Hij heeft tot Israël gesproken door de hoge priester. Er is dus een inwendige spraak van God. God spreekt zonder tong. Hij ziet zonder ogen. Hij hoort zonder oren. Hij werkt zonder handen. Hij komt zonder voeten. Het is wonderlijk, maar toch is het waar. Zou hij die de oren heeft gemaakt niet horen? Zou hij die de ogen heeft gemaakt niet zien? Een ziel spreekt ook tot zichzelf, dat is ook wonderlijk. Onze ziel spreekt ook tot God. En de Heere spreekt ook tot de ziel. U moet die inspraak niet verwachten door een zichtbare verschijning of een zichtbaar licht, zoals Paulus zag. U moet niet verwachten dat dit spreken wil zeggen opgetrokken te worden tot in de derde hemel. U moet niet verwachten een hoorbare stem, zoals de Vader riep, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. We zullen u niet leiden tot geestdrijverij. Wilt u weten wanneer God tot de ziel van vrede spreekt en op welke manier? In de eerste plaats spreekt God tot de ziel en zegt, ik ben uw heil, als hij haar bewerkt door zoete beloften die haar in de naam van God worden toegepast. Ze leest of hoort lezen, zij onderzoekt het woord. Er valt zo'n zoete belofte in het hart. Het is juist zo passend. Het valt als de dauw op het kruid en als de druppels op het nagras. David had het al ondervonden. Daarom bad hij, maak mij levend naar uw toezegging. Onverwacht wordt er een belofte in het hart gewerkt, waarvan ze vaak niet weten waar dat het in de Bijbel staat. In de tweede plaats zegt de Heere tot hun ziel, ik ben uw heil, door de sacramenten. Het snoer dat aan het venster van Rachab de hoer was, betekende voor haar dat zij en haar familie gespaard zouden blijven. Het bloed aan de posten van de huizen van de Israëlieten was voor hen een teken dat de slaande engel voorbij zou trekken. De trouwring betekent de trouw van de bruidegom, hoewel de bruidegom niet spreekt. Zegt God niet helder in de doop, maar u bent gewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God? Verzekert God hen in het avondmaal niet door de panden, als de dienaar spreekt, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Die panden, zegt God, spreken van mijnentwegen. In de derde plaats spreekt God tot de ziel, ik ben uw heil, als hij hen door het geloof doet leven in geloofsoefeningen. Want het geloof ziet God, het loopt naar de Heere. Door dat geloof spreekt Abel nog nadat hij gestorven is, daar God over zijn gave getuigenis gaf. In de vierde plaats zegt de Heere tot de ziel, ik ben uw heil, als zij vervuld worden met de vruchten der gerechtigheid, als zij voortgaan van deugd tot deugd. Uit de vruchten wordt de boom gekend, want een goede boom brengt voort goede vruchten. En weet u op welke wijze de Heer in de vijfde plaats nog meer tot de ziel zegt, ik ben uw heil? Dat doet hij door woord en geest. De Heer doet het door het woord. Let eens op. Als een kind van God het woord hoort, leest of overdenkt, vindt hij het hele woord door, van voren naar achteren, overal door, overal de door de Heere gezaaide, heldere, ontwijfelbare, tastbare kenmerken voor hem, waar hij maar weten kan dat hij God tot zijn deel heeft. Dan zegt de Heere dat hij God tot zijn deel heeft in Jesaja 57. Bij de verbrijzelde, de nederige wil ik wonen, de treurige zal ik vertroosting wedergeven. Zulken zijn zalig volgens Matthäus 5, armen van geest, treurige, zachtmoedige, hongerige, dorstige. Daar stelt de Heere ons voor dat zij God tot hun deel hebben. En in Psalm 15 en 24 geeft de Heere weer heldere kentekenen van wie er op de berg des Heeren zal verkeren. Die kentekenen en merktekenen ziet de ziel. Zij proeft ze. Ze stemt dat toe. Dat geloof ik van ganser harte, zegt de ziel, dat alleen zij die zo gesteld zijn, dat alleen zij waarin u uw woord hebt gelegd, zalig zijn. Dat stem ik toe. En zo getuigt de geest in hen dat de geest in het woord de waarheid spreekt. Dat zijn rechte kenmerken van hen die God tot hun God hebben. Dat is dan het eerste wat de ziel zo'n heldere toestemming geeft aan het woord en aan de kenmerken die God daarin stelt. En dan komt de geest en zegt, al wie treurig is, al wie verbrijzeld, gebroken, verslagen, hongerig en dorstig is, die zo gesteld is, heeft God tot zijn God. Daarop gaat de ziel in een eenzame plaats en zondert zich af van alles en gaat in haar binnenkamer en zegt, Heere, hier kom ik om eerlijk en oprecht te onderhandelen over een grote zaak. En zij betuigt en zegt, Heere, ik heb geen lust om mezelf te bedriegen. Heere, zegt ze, doorgrond mij. O God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Dan legt zij zichzelf naast die heldere kenmerken en zegt, mijn ziel, handel getrouw in des Heere tegenwoordigheid. Antwoord op hetgeen ik u vraag en lieg niet. Heeft God uw hart geraakt? Bent u verbrijzeld geweest? Bent u een verlegene? Bent u een treurige? Kom, mijn ziel, zegt ze, spreek hier de waarheid. Ik betuig het. Hoe vaak zal ik het u nog betuigen, zegt ze. Daarop zegt de ziel, ik kan het niet ontkennen. Zo iemand ben ik. Ik kan het niet langer verbergen. En daarop volgt dan de conclusie, dus ik ben een kind van God en God is mijn God. En die conclusie is de eer van de geest, want die conclusie durft de ziel niet te maken. Zie het in David. Hij had de verbrijzeling, de belijdenis van zonde. Maar hij durfde de conclusie en het werk Gods zelf niet opmaken, maar bad en de vrijmoedige geest ondersteunde mij. Wij kunnen het u niet beter dan door een voorbeeld aantonen. Iemand schrijft een brief, hij is klaar. En nu moet er een hand komen die het zegel daarop drukt. En zo is het ook met een ziel. Er is genade, maar wij willen verzekerd zijn. Dan moet de geest van God komen en het zegel van echtheid daarop zetten. En hoe spreekt God nu tot hen? Ik ben uw heil. Door de geest. Kijk, en dat is een moeilijk stuk. Even moeilijk als het raadsel van Simson was uit te leggen. Ja, even moeilijk als de droom van Nebukadnezar. Maar als u dan maar de minste genade bezit, dan zal u dit niet vreemd voorkomen. Wilt u dan eens zien wanneer God tot de ziel zegt, ik ben uw heil, door zijn geest? De Heere brengt dan zo'n wonderlijke stilte in de ziel. Al de bestrijdingen, donkerheden, aanvechtingen, moedeloosheden, en alles wat de ziel kan ontroeren, gaat weg. Er komt zo'n stilte in de ziel. Zij weet niet wat het is. Al de vijanden gaan weg. De Heere zegt, ziel, kom, Zet u hier in het eenzame, in stilheid. Wij kunnen het u niet beter doen zien dan toen Elia in de spelonk was. De Heere was niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er vuur. De Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En zo is het ook met de ziel. Al de nevels, al de donkerheden gaan uit het hart weg. En dan komt de geest en zegt, ziet u nu wel wat er in u is van mijn werk? Kent u mijn werk wel? Kent u het werk van uw natuur wel? Ziet u nu het onderscheid tussen mijn werk der genade en in u en tussen uw natuur? Evenals eens Paulus, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds. En zo geeft de Heere de ziel te zien wat genade of wat natuur in haar is. Hij toont haar wat zij bezit van Gods goedheid en wat de genade in haar is. Dan verwekt de Heer in hen een innige begeerte om over zichzelf te oordelen. Daar komt de Heer en zegt, wat oordeelt u nu van uw staat? En zo zet hij hen vast dat zij er niet meer tussenuit kunnen. De ziel durft nu niet te antwoorden, maar het is of de geest in haar getuigt dat zij een kind van God is. En dat gaat zo helder en tastbaar toe, alsof het met een hoorbare stem haar gezegd werd uit de hemel, zodat de ziel moet zeggen, u hebt mij overtuigd, u bent mij te sterk geworden. Die ziel raakt in nauwe verbintenis met de Heere. En nu zegt ze, ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Ja, in die omstandigheden, dan tart zij de vijanden. Dan zegt ze, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief heeft gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Nu kan ik niet meer twijfelen. U bent mij te sterk geworden. Zij brandt in liefde en ze wil alles naar God brengen. Dit is nu Davids bede en zijn verzoek tot God in de hemel. En voor we nu bij de derde gedachte stilstaan, willen we met elkaar zingen. Uit Psalm 119, vers 25 en 65. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En wat er verder volgt in het 65ste vers, we noemden u Psalm 119, vers 25 en 65, en ondertussen de extra collecte. Letten we nu in de derde plaats hoe dit een middel zou zijn om alles te boven te komen. Nu hebben we dan te bezien hoe David door dit spreken tot zijn ziel alles zou te boven komen. Het is of hij zeggen wil, ik sta in duisternis. Mijn vijanden zijn zeer veel. Geeft u mij geen licht en redding van buiten? Ach, verander deze doodschaduw eens in een aangename morgenstond. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wel, David, wat zou het dan zijn? Dan zegt hij, zou ik het alles te boven komen? Dan heb ik genoeg. Laat het dan gaan zo het wil. Ik zal het gewoel van de wereld laten voor wat het is. Kijk, toehoorders, dat is de bede van koning David tot de koning van de hemel. Hij zegt, Heere, verzeker mij van uw gunst. Toehoorders, denkt u niet in uw hart, zij zijn gelukkig die verzekerd zijn dat ze God tot hun deel hebben? Ja, die zijn gelukkig. Hoe weinigen zijn er onder ons die zo mogen leven? Hoe weinigen zijn er die zo in de kerk komen? Maar weet u, toehoorders, welke mensen er wel veel onder ons zijn? Er zijn zulke die niet eens denken aan hun ziel, alsof ze geen kostbare ziel te verliezen hebben. Een ander zorgt er niet voor, want hij denkt en beeldt zich in dat zijn ziel teniet gaat. Er zijn er onder ons die wel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Anderen zouden dit werk bespotten en zeggen, het kan niet zijn dat men verzekerd kan zijn van zijn zaligheid. Maar, zondaar, wij verzekeren u dat het zo is. Dat werk geschiet tastbaar. Anderen bedriegen zichzelf en zeggen dat de Heere tot hun zielen gezegd heeft, ik ben uw heil. Zij zeggen dat zij de geest hebben, hoewel zij naar het vlees leven. Wij vragen u en antwoord, zondaar, wij betuigen u bij de Heere. Wanneer heeft de geest dat gedaan? Onder welke bediening? Op welke tijd? Welke plaats is er getuige van? Kunt u er de Heere wel tot getuige over aanroepen, zondaar? De Heere zegt dat goddelozen en huichelaars geen heil hebben bij God. De Heere geeft heldere kenmerken in het woord dat alle goddelozen, dronkaards, dieven, gierigaards, geveinsden en nabijchristenen geen heil bij God hebben. Wij zeggen u, zondaar, bedrieg u niet. En we willen u tonen waaraan het werk van hen, dat maar inbeelding is, te kennen is. We willen u dan zekere en duidelijke kenmerken geven waaraan u kunt kennen of het slechts inbeelding is. Waar het maar uit inbeelding is, die zal een heimelijke en inwendige vijand zijn van een onderzoekende prediking. Dat kan hij niet verdragen. Zij zeggen, u moet mij niet zo nakomen, zoals Felix zei. Hij werd bevreesd en bevende dat hij moest zeggen tot Paulus, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Hij kon het niet langer verdragen. Het kon hem ontroeren als hij erom dacht dat hij eens bewogen was geweest onder een preek. Ook zij die uit inbeelding spreken zijn hieraan te herkennen. Zo iemand is zelden of nooit tot zelfonderzoek te bewegen. Ze willen altijd wel over de staat van een ander oordelen. Ze willen altijd anderen uithoren, maar komt men bij hen, dan zijn ze nooit thuis. Denkt u dat dat altijd het rechte werk is? De kerk sprak anders. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, zegt de Heere. Doorgrond u zelf nauw. Ja, doorzoek u nauw. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Zij die met inbeelding over hun staat oordelen, zijn hieraan te herkennen. Zij onderzoeken zichzelf niet naar het woord. Zij oordelen buiten en tegen het woord. Op welke schriftplaatsen, op welke kenmerken, op welke bewerkingen, op welke grond bouwen zij? Ze hebben maar weinig strijd. Er volgt geen strijd op. Ze zijn ieders vriend en altijd gerust. Bij de vromen zijn ze vroom en bij de goddelozen goddeloos. Ze schikken zich naar de tijd. Ze zijn altijd gerust en zeker. Wiens werk inbeelding is, die hebben de godsdienst niet lief. Het woord hebben zij niet lief. De geestelijke ontroeringen, bewerkingen hebben zij niet lief. Zo iemand haat het nauwe en precieze godvruchtige leven. En spreekt men hem eens aan, dan kan hij dat niet verdragen. De oprechten in het land zijn de voorwerpen van hun haat. Het nauwe leven is het voorwerp van hun afkeer. De wereld zal zeggen, wel, wie kan er zo precies en zo nauwkeurig leven? Ja, dat proberen Gods kinderen te doen door de genade van God en de kracht van de geest. Kijk, overleg dit toch, doe dit toch. Hebt u geen lust of bent u nog met geen lust bevangen? Wel zondaar, wilt u uw huis wel op zo'n losse grond bezitten, als u nu op inbeelding uw kostbare ziel waagt en bouwt op een zandgrond en een gebroken rietstaf? Wilt u enkele heldere kenmerken hebben waarop u aan kunt of uw werk enkel inbeelding is? Of dat het werkelijk zo is dat de Heere tot uw ziel gezegd heeft, ik ben uw heil? Kinderen van God, leg uw hart er eens naast. God geeft dit nooit dan na een heilige verlegenheid, als het hart verbrijzeld en gekneusd is, volgens des Heeren belofte in Jesaja 57. Die balsem giet de Heere niet anders dan in rode wonden. Wilt u weten of uw werk recht is? Gods stem is helder. Het is zo majestueus dat u er niet aan kunt twijfelen. Dit goddelijk licht wordt bij zijn eigen licht gekend. Hoe weet u dat de zon schijnt, anders dan in zijn eigen licht? Hoe wisten de profeten dat de Heere in hen sprak, als hij sprak tot hun ziel? Omdat zij het konden begrijpen. En zo is het ook in de natuur. Daar kent de man de stem van zijn vrouw en de vrouw de stem van haar man. Een schaap kent de stem van zijn herder. En bedenk dit, heeft God dat in de natuur van mensen en dieren gelegd, hoeveel te meer legt hij dat helder in de ziel? Wilt u weten of uw werk recht is? Wel, waar de Heere zegt tot de ziel, ik ben uw heil, daar ligt zo'n mens te wachten op de Heere. Hij wordt vurig. Hij zinkt weg in verwondering als de Heere hem eens inleidt in de eeuwige en vrije verkiezing. En dat allemaal met toepassing op zichzelf en op zijn ziel. Zo'n mens is nederig en blij en zou met Jacob wel zeggen, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. En met David, wat zal uw knecht nog meer zeggen? Heere, Heere, gij kent uw knecht. Heere, Heere, het is of hij wil zeggen, de woorden ontbreken mij. Het werk is oprecht wanneer er een heilig leven op volgt. De ziel wil zich meteen afscheiden. Ze gaan anders leven. De troostende geest is ook de heilige geest. Het werk is daar recht als de mens de onderzoekende prediking lief heeft. Hij gaat niet graag naar de kerk om profetische verklaringen te horen, hier van Joden en daar van heidenen, of psalmen op een bijzondere manier te horen verklaren. Daar wordt mijn ziel niet gevoed, zegt hij. Hij zegt liever, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij. Er volgt ook strijd op. De Satan gaat hem weer bestrijden, want niemand doet hem zoveel afbreuk als een verzekerd christen. En daarom staan zij Satan in de weg. Zie dat in Paulus toen hij was opgetrokken geweest in de derde hemel. Niet lang daarna kreeg hij een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En zie de Heere Jezus zelf. Zodra hij gedoopt was, kwam de Satan hem verzoeken in Matthäus 4. Hij probeert hen meteen aan het twijfelen te krijgen. En waar het werk recht is, zegt de geest, is het naar het woord. Hij heeft hen lief die de talen Kanaans kennen, die het werk en de weg kennen. Ik ben een metgezel van alle die u vrezen. Met hen willen zij zuur en zoet uitstaan, zoals Mozes. Met hen zouden zij de wereld door willen reizen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleine met de grote. Zie daar, onderzoek u nu. De eerstbeginnenden die het eerst op de weg komen zullen wel zeggen, dat heb ik nog nooit ondervonden. En dan antwoorden wij u, het is uw tijd nog niet. De Heere komt niet tijdens de eerste, de derde, het zesde, maar wel tijdens het negende uur. De Heere wil u beproeven of u hem na zult gaan. Zijn er anderen die verder op de weg gekomen zijn en die toch dit nog niet hebben ondervonden? Wij vragen u, ontkent u het niet? Hoe hebt u het uitgehouden tegen de duivel? Hebt u toch niet zoveel genade gekregen om bij de Heere te blijven? Wacht nog even. Hebt u begeerte om het te krijgen? Wacht nog wat. En al is het dat u het niet kreeg, wandel dan door het geloof en kleef de Heere zo achterna. En wilt u eens zien waar het nu vandaan komt dat u het niet ondervindt? In de eerste plaats, u kent vaak de stem des Heeren nog niet, zoals Samuel in 1 Samuel 3. In de tweede plaats, u let niet genoeg op Gods stem. U let meer op uw hart en op de wijsmaking van de duivel. In de derde plaats, u roet te veel in de wereld. Maar als er veel geraas is, kan men dan iemands stem horen? In de vierde plaats, het komt vanwege uw beroeringen, moedeloosheden, benauwdheden, zoals bij Job. Hij zei, als ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. En ook zoals bij de kinderen Israëls in Egypte, waarvan staat, maar zij hoorden naar Mozes niet vanwege de benauwdheid des geestes. Men is dan zo beklemd. Zo zijn dan het ongeloof en de mismoedigheid vaak de oorzaak dat zij niet meer licht hebben. Mij dunkt, er zullen er ook zijn onder Gods kinderen die zeggen, ik zou bijna denken dat ik die inspraak genoten heb. Maar u zegt dat er een heilig leven op volgt en die zie ik niet. Dan zeggen wij, als uw zuchten en tranen over uw onheilige gedrag opstijgen tot de Heere, is dat dan geen heiligheid? Hebt u geen smart over uw ongelijkvormigheid voor de Heere? Wenst en zucht u niet om heiliger te leven? Dat is heiligheid, want de Heere neemt de oprechte begeerte voor de daad aan. En daarom, kinderen van God, wees niet te zeer verslagen. Wil de Satan u moeite aandoen? Houd uw licht en keuze vast. Zeg, ik zal mij door niets uit handen laten wringen. Er is niets waarom ik de Heere wil verlaten. Er was eens iemand die het zo treffend zei. Een atheïst die vreest om te sterven, omdat hij denkt dat hij teniet gaat. Een twijfelende christen vreest ook om te sterven, omdat hij niet weet wat zijn deel zal zijn. Maar, zegt hij, een verzekerd christen is blij als hij denkt aan sterven, want hij weet waar zijn plaats zal zijn. Maar is het ook zo in waarheid? Wij bidden u, kinderen van God, rust toch niet, zoek daarover zekerheid. En hebt u die nog niet genoten? Rust niet, voordat de Heere uw begeerte geeft. Of kunt u de Heere missen? Kunt u het zonder hem stellen? Wel, als u de Heere geniet, hebt u aan hem dan niet genoeg? En u, zondaar die dit nog niet kent, ach, dat de Heere u eens ontdekken. Want inbeelding te hebben van eeuwig welzijn is even erg als wanhopig te zijn. Wij wensen u geen van beide toe, het een nog het ander. Maar weet dit, u mag voorspoedig zijn en een gerust en slapend geweten hebben, maar ten diepste zal alles van u genomen worden. Maar kinderen van God, u kunt zeggen met Asaf, waarmee we ook eindigen, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde, bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen. Zingen we nu tot slot nog uit Psalm 65, het tweede en derde vers. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.